Het weekend van Radio 5. De boeddhistische omroep. Hemelsbreed. Presentatie Marloes Lazal.
Goedemiddag. Boeddha in de Baaijes. Zo heet de vierdelige serie waarin Peter Meiwes praat met ex-gedetineerden die in de cel een beroep deden op boeddhistische geestelijke verzorging. Vandaag hoort u de eerste aflevering daarvan. Verder aandacht voor de kinderverhalen van Jisjin Hendricks. Een reportage vanuit Leiden, waar afgelopen weekend de nieuwe Boeddhazaal werd geopend. En even na vieren een gesprek over de crisis. In hoeverre is de huidige crisis een leiderschapscrisis? Of kunnen we meer heil verwachten van de Occupy-beweging? Maar we beginnen met boeddhisme in het internationale nieuws. De Chinese autoriteiten in Tibet hebben de bewaking bij boeddhistische kloosters en langs belangrijke wegen verscherpt. Ze willen voorkomen dat de protesten naar aangrenzende provincies zoals Sichuan overslaan. Chisala, de secretaris van de Communistische Partij in de Tibetaanse hoofdstad Lhasa, heeft de beheerders van de kloosters gewaarschuwd dat zij ontslag krijgen als zich problemen voordoen. Vorige week kwam het tot grote demonstraties, waarbij de politie op verschillende plaatsen heeft geschoten op betogers. Volgens hulporganisaties zijn daarbij verschillende doden en gewonden gevallen. De spanningen in Tibet nemen elk jaar in deze periode toe. Eind februari wordt het Tibetaanse nieuwjaar gevierd, terwijl in maart verschillende opstanden tegen China worden herdacht. In het Amerikaanse congres heeft een aantal senatoren deze week een resolutie over Tibet voorgesteld, waarin China wordt gevraagd om de invoering van nieuwe religieuze controlemaatregelen uit te stellen en onmiddellijk de dialoog met de Dalai Lama te beginnen. De resolutie, die door meerdere senatoren ondersteund wordt, werd toegelicht door senator Dina Feinstein. Zij beschuldigt China ervan valse informatie over de Dalai Lama en de Tibetaanse regering in ballingschap te verspreiden. We moeten onze stem laten horen en Beijing oproepen het recht van de Tibetanen op godsdienstvrijheid en op een eigen culturele identiteit te respecteren, aldus Feinstein. De leider van de boeddhistische gemeenschap in Bangladesh, Sadanananda Mahasthavira, is afgelopen week op 93-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Dhaka. Mahasthavira, of Banabante zoals velen hem noemden, was vooral bekend vanwege zijn veelbezochte meditatieklassen in de bossen van Chittagong Hill. Premier Sheikh Hasina van Bangladesh schreef in zijn condoliancebericht aan het klooster, waar Mahasthavira vice-abt was: met zijn dood heeft de natie een internationaal geëerd spiritueel leider verloren. Duizenden aanhangers van de Burmeese oppositieleidster Aung San Suu Kyi hebben haar vorige week toegejuicht tijdens haar campagnetour op het platteland ter voorbereiding op tussentijdse parlementsverkiezingen. De 66-jarige Suu Kyi heeft het grootste deel van haar leven gestreden tegen de autoritaire regering. Ze wil nu dat de door het leger opgestelde grondwet wordt aangepast. Suu Kyi wil af van de macht van het leger om mensen in het kabinet te benoemen, de mogelijkheid om het land over te nemen en het feit dat het leger automatisch een kwart van de zetels in het parlement krijgt. Bijna 3 weken geleden stelde Suu Kyi zich officieel kandidaat voor de tussentijdse parlementsverkiezingen. De kiescommissie moet nog wel instemmen met haar kandidatuur. Een besluit hierover wordt in februari verwacht. En tot zover onze internationale berichtgeving. Sinds enkele jaren kunnen gevangenen een beroep doen op boeddhistische geestelijke verzorging. In de vierdelige serie Boeddha in de Baaijes praat Peter Meiwes met ex-gedetineerden over de vraag wat ze daaraan hebben gehad en of het boeddhisme een blijvende rol in hun leven is gaan spelen. Vandaag hoort u eerst geestelijk verzorger Jaco van der Velde, die de gevangenen verlichting probeert te bieden bij wat hij noemt het gewicht van een lange straf en een rugzak vol spijt.
En zo ben ik in 2005... zelf als boeddhistisch geestelijk verzorger begonnen bij justitie. Toen waren er al 3 boeddhistisch geestelijk verzorgers. En wat geestelijk verzorgers doen, is mensen helpen om de detentie, als ze dus in de gevangenis zitten, voor hunzelf draaglijker te maken. Hun levensvragen te bekijken en misschien op te lossen. En op het moment dat ze zich verder willen verdiepen in boeddhisme en meditatie, om daar verder mee aan de slag te gaan. Een boeddhistisch geestelijk verzorger die begeleidt dat, die helpt daarin. Toen ik begon was er nog geen opleiding voor. Er zijn wel opleidingen geestelijk verzorging in Nederland aan de universiteit. En er wordt ook van alle geestelijk verzorgers in Nederland verwacht dat ze een vergelijkbare opleiding hebben. Nou, voor die boeddhisten is die er nog niet. Maar justitie heeft gezegd, ja, die moet je wel gaan halen. Dus bij mijn aannameprocedure is afgesproken, ik moet die opleiding volgen en ook met succes afronden. De opleiding is algemeen geestelijk verzorger. En ik breng dus mijn eigen denominatie mee, mijn eigen levensovertuiging. En dat is boeddhistisch. In de gevangenis heb je menukaartjes. En daar staat op of je naar de kapper wil of dat je naar de medische dienst moet of de tandarts. En daar staat ook de geestelijke verzorging bij. Dus men kruist gewoon aan van nou, ik wil naar de humanist of naar de pandit of naar de rabbijn. En in sommige gevallen is dat de boeddhist. Ik vind het altijd bijzonder dat mensen een gesprek met je willen. Want je krijgt hele intieme dingen te horen. Ook op het moment dat het over delicten gaat, daar heb je het met niemand over. Het zijn ook hele heftige ervaringen van mensen. Dus dat met een ander delen en dus dat mensen dat met mij willen delen, dat vind ik heel bijzonder. Ik heb beroepsgeheim en verschoningsrecht. Dus wat ik te horen krijg, mag ik niet met anderen delen. En het is ook zo dat op het moment dat mensen iets zouden bekennen aan mij wat niet bekend is, dan mag ik dat niet melden. Daar houdt het op. Maar op het moment dat het voor de toekomst is, op het moment dat mensen plannen hebben voor de toekomst, die wat minder positief zijn voor anderen en die zijn specifiek, dan heb ik wel de plicht om dat te melden. Dus daar houdt het wel op. Het gaat alleen maar over het verleden. Het gewicht van een hele lange straf. Dat kun je je niet voorstellen. Dat kan ik mij niet voorstellen. En toch, weet je, je ontmoet mensen. Je ontmoet mensen echt. Dus je krijgt echt dingen mee van wat de ervaring is van wat ze hebben. Dus je krijgt ook bewust of onbewust krijg je mee van wat voor een gewicht wat die mensen dragen. Dat raakt mij diep in mijn hart. Hoe ze ertoe gekomen zijn. Hoe ze er nu in zitten. Hoe moet je nou omgaan met iemand die een hele lange straf heeft en hoop? Ja, hoe moet je 10 of 15 jaar doorbrengen op het moment dat je al halverwege je leven bent? En je kunt niks. Je bent je wel bewust van het feit wat je gedaan hebt. Je voelt je daar ook verantwoordelijk voor. Je wil die verantwoordelijkheid ook dragen. Maar op een gegeven moment, kijk, de gevangenis in zo'n gesloten systeem heeft zijn grenzen. En binnen die grenzen, dat zijn dan de grenzen van jouw leven als gedetineerde. En daarbinnen moet je het dan doen. En dat is niet altijd even eenvoudig. Weet je, mensen willen zoiets van, oké, ik heb dit gedaan. Ik neem de volle verantwoordelijkheid op. Laat me iets goeds doen dan terug. Laat me het alsjeblieft goed maken. Laat me zoveel mogelijk weer positiviteit kunnen creëren. En hier binnen lukt dat niet. En ja, dat geeft ook een machteloos gevoel aan die mensen. Dus je moet het heel, je moet, ja, die mensen dan helpen om, hoe kan je dat nou, hoe kan je wel binnen iets positiefs doen? Hoe kan je dan ook binnen in een omgeving waar je niet had willen zijn, na een daad die je eigenlijk niet had willen doen, hoe kan je dan toch iets positiefs brengen? Kijk, het mooie van het werk is ik heb, mensen kunnen over van alles met mij praten, doen dat ook, voelen daar ook de ruimte voor. Maar op het moment dat je in een omgeving woont met 20 andere mannen, 40 andere mannen. Ik werk voornamelijk in gevangenissen waar uitsluitend mannen zitten. Dan, ja, dan moet je je mee verhouden. Dat zijn je buren. Maar dan heel close. Je wordt doorlopend in de gaten gehouden. Wat doet hij? Wat doe ik? Hoe reageer ik daarop? Wat heeft hij gedaan? Wat moet ik van hem verwachten? Dus er is altijd een bepaalde spanning. En ook een bepaald wantrouwen. En naar mij toe is dat er niet. Naar mij toe ervaren de meeste mensen in ieder geval volledig de ruimte van, oké, wat ik tegen hem vertel, dat maakt niet uit. Alles wat ik hier breng, dat heeft geen gevolgen voor mijn dagelijkse leefomgeving. Dus de verhouding in het gesprek is heel anders. En ook dat mensen je ook wel op een andere manier benaderen, al onmiddellijk, omdat ze weten dat jij boeddhistisch geestelijk verzorger bent, dan dat ze een medegedetineerde zouden benaderen. Er is onmiddellijk een andere lading in het gesprek. Ik ben, nou ja, zoals gezegd, Tibetaans boeddhist en ik ben zelf wel overtuigd van de werking van karma, de wet van oorzaak en gevolg en reïncarnatie. Dus ik zeg ook heel vaak van, ja luister, wat jullie in dit leven hebben gedaan, ik heb het in vorige levens gedaan. Dus daar kan dan ook geen enkel oordeel meer in zitten. Het gaat niet over die moraliteit. Waar het wel om gaat is om te kijken naar wat doen dingen met je. Hoe werkt de wet van oorzaak en gevolg dan? Wat is het effect op jezelf op het moment dat je... Nou, ik had vandaag een gesprek met iemand die zich heel veel zorgen maakte. En volgens iets van, ja, maar wat biedt dat je nou? Wat levert het je op? Word je gelukkiger van als je heel veel zorgen maakt? Nee, niet. En worden je vrouw en kinderen daar dan gelukkiger van? Of maken die zich eigenlijk alleen maar meer zorgen doordat jij zo je veel zorgen maakt? Los dat het niet zo makkelijk te doorbreken is met alleen maar dit even terug te geven. Maar het is wel zo van, een wet van oorzaak en gevolg en de morele zelfdiscipline en al dat soort dingen. Is vooral om te kijken naar van, ja, wat creëer je? Op het moment dat je behoefte hebt aan een harmonische gezinssituatie, maar je pleegt doorlopend overspel. Ja, wat creëer je? Daar gaat het over. Dus het is meer kijken naar je eigen gedrag. Wat wil je nou? Wat wil je zelf in je leven? En doe je dat nu ook? Of creëer je eigenlijk juist het tegenovergestelde van wat je wilt? En wat ik heel vaak zeg is, weet je, op het moment dat, stel je voor, iemand heeft een moord gepleegd. Erkennen dat het gebeurd is, het accepteren op een gegeven moment. En echt, ik heb daar veel spijt van. En die negativiteit wil ik vanaf, wil ik zuiveren. Of ik wil vergeving vragen, of weet ik. Dat is één aspect, maar wat er nooit bij zit is goedkeuring. En wat heel veel door elkaar wordt gehaald is juist op het moment dat je iemand iets vergeeft of het alleen al accepteert dat iemand het gedaan heeft, dit ook goedkeurt. Maar dat is niet zo. Ik keur niks goed. Ik keur niet een handeling waar ik zelf grote afkeer van heb goed, maar ik kan het wel volledig accepteren dat het gebeurd is. Het is zoals het is. Soms gaat het over mededogen met jezelf of met de ander. Morele zelfdiscipline of het karma, ook wat je überhaupt wat het gewicht is van wat je allemaal creëert. Wat voor rugzak je met je meesleept. En om te kijken van wat doen al die dingen met je? En hoe is het dan leven met een rugzak vol dingen waar je spijt over hebt en dat je er nog steeds onder gebukt gaat? Kun je niet op een of andere manier proberen om die rugzak te legen, of jezelf te zuiveren daarvan? Zoals de Boeddha altijd zegt, of gezegd heeft als eerste onderricht, dit is lijden. Begin eens te accepteren dat dit lijden is. Kijk eens naar wat je doet, wat je ervaart, hoe dat is. En wat daar dan de oorzaak van is. Hoe zit dat nou? Probeer het nou eens te onderzoeken. Ga eens bij jezelf naar binnen kijken. Sowieso naar binnen kijken is wel een van de eerste stappen. Nangpai, dat in Tibetaans. En soms kijken we. In sommige inrichtingen zijn er video's of dvd-spelers met tv's. En soms kijk ik ook wel eens naar onderricht van de Dalai Lama. Die kan het toch altijd anders verwoorden dan ik. Dus geen vergelijk. En ik heb het een keer meegemaakt dat iemand echt, nadat dit onderricht over de perfectie van geduld had gezien van de Dalai Lama, echt ziet had van, oh. En volledig helemaal de andere kant ging bekijken. Jeetje, zo kan het ook. Een hele sterke man. Echt iemand waarvan ik dacht, oeh. Dat is een sterke man, daar moet ik geen ruzie mee hebben. Nooit gehad ook. En die echt helemaal na de eerste keer mediteren en na de tweede keer dat we die video hadden gekeken, helemaal verzachte. En ik dacht, heel erg ontspande. Dat zijn hele bijzondere ervaringen. Ik kom ook in detentiecentra. Er zitten mensen die zijn naar Nederland gekomen en die zitten illegaal en die zitten om die reden vast. Er zijn vrij veel mensen uit China, andere Aziatische landen. En ik spreek geen woord Chinees. En het enige andere Aziatische taal waar ik een paar woorden in spreek is Tibetaans, maar daar houdt het op. Dus ik kan met die mensen alleen maar in het Nederlands of het Engels communiceren. En ik doe alleen maar een paar dingen. Ik heb cd's met Chinese gebeden erop. Ik heb cd's met Mongoolse gebeden erop. We luisteren daarnaar, mediteren kort, een minuut of 5 à 10. Maar ik geef hen de gelegenheid om op dat moment tot een boeddhistische, groot woord, maar tempel omgevormd te hebben. Om daar wierook in aan te steken en om daar offergave aan een boeddha aan te bieden en dat soort dingen. En de waarde die dat voor hun heeft, dat besef je niet. Vervolgens hebben zij een half uur, drie kwartier dat ze elkaar weer ontmoeten. En dat is, ik zei, komen jullie hier nou voor je rust of voor de onrust? Daarna is het namelijk 3 kwartier lang onrust als er tegendronken wordt. Maar dat is wel heel bijzonder wat je dan blijkbaar kunt geven zonder dat je er... Ja, kijk, op het moment dat ik een gesprek heb met een Nederlander of met iemand waar ik gewoon een gesprek mee heb, dan ben je bewust van wat de waarde is van wat je doet. Maar bij die bijeenkomst heb ik dat nog niet. Dus je geeft iets meer dan wat je zelf beseft. Ja, dat is wel mooi.
Volgende week deel 2 van Boeddha in de Bias, waarin ex-gedetineerde Arjan zijn verhaal doet. En dan is het nu tijd voor onze wekelijkse column. Luistert u naar Ferry van Haastert, die een onverwachte ontmoeting heeft met Maitreya.
Het is 8:15 als de deurbel gaat. Ik schrik wakker uit mijn GTST-coma en struikelend over lege bierflesjes loop ik hongerig naar de voordeur. Tot mijn grote teleurstelling staat daar niet de pizzakoerier, maar een vrij onopvallende man. Ongeveer 1,70 meter, met kort donker haar en een blanke huid. Hij draagt heel normale kleding. Een zwarte winterjas en een blauwe spijkerbroek met daaronder zwarte gimpen. Goedenavond, zeg ik. Goedenavond, antwoordt de meneer. Hij kijkt me veelzeggend aan, maar ik herken hem niet, dus het blijft even stil. Herkent u me niet? Vraagt de man. Nee, eerlijk gezegd niet, zeg ik. Daarop haalt hij kalm, maar diep adem, kijkt me indringend aan en spreekt op zachte toon. Ik ben Maitreya. Opnieuw blijft het stil. U bedoelt dat u verbonden bent aan het Maitreya-instituut? Vraag ik zo onschuldig mogelijk. Nou ja, in zekere zin wel ja, antwoordt hij. Maar ik bedoel eigenlijk te zeggen dat ik de nieuwe Boeddha ben. Hoe deze ontmoeting afloopt, laat ik aan jullie fantasie over. Maar stel je voor dat er echt iemand zou opstaan als zijnde de nieuwe Boeddha. Een welbespraakte Nederlander of Amerikaan. Wie zou hem geloven? En wanneer zou jij hem geloven? Zou je overtuigd zijn als hij de Pali-kanon en alle sutra's uit zijn hoofd kan reciteren? Of pas als hij dat in het Sanskriet kan of in het Tibetaans? Zou je je bekeren als zelfs jij ziet dat zijn aura gloeit? En dat hij een stuk of 80 kenmerken heeft die je een keer opgesomd hebt zien staan in een boeddhistische tekst? Maakt het indruk als hij door de lucht kan vliegen, door muren kan lopen en telepathisch contact met je maakt? Of moet je overvallen worden door een ongekende rust of helderheid om zijn boeddhaschap te erkennen? Maar wellicht zou je hem of haar hoe dan ook uitlachen of negeren en voor gek verslijten. Zoals de geschiedenis leert, zijn mensen niet gauw overtuigd van de goddelijkheid of verhevenheid van iemand die claimt dat hij de teruggekeerde Jezus of Messias is. En dat zal met een persoon die zegt dat hij de nieuwe Boeddha is, waarschijnlijk niet anders zijn. Er zijn namelijk al vele mensen geweest die zich voor Maitreya hebben uitgegeven, maar die hebben de boeddhistische gemeenschap niet weten te overtuigen. Het heeft er waarschijnlijk mee te maken dat volgens de geschriften er voorlopig geen nieuwe Boeddha komt en dat Maitreya pas naar aarde komt als de leer van Sakyamuni Boeddha compleet verdwenen is. De overlevering somt wat meer omstandigheden op, maar het is in ieder geval iets wat waarschijnlijk ver in de toekomst ligt. Op zich is het een geruststellende gedachte dat er iemand klaarstaat om de arme schaapjes in het samsarische bestaan weer te hulp te schieten als de Boeddha Dharma is uitgestorven. Maar tegelijkertijd is het extreem droevig. Het ondermijnt het potentieel van een ieder om op korte termijn, laat staan op dit moment, zelf het boeddhaschap te realiseren. Al die stellingen over ontelbare levens, stadia van verlichting en noem maar op, schuiven de ontwaakte staat van geest alleen maar verder weg naar de toekomst, terwijl nu het enige moment is waarop je verlicht kunt zijn. En nu? En nu? En nu? Niet straks, niet na 10 retraites, niet over 3 levens, alleen nu.
U hoorde Ferry van Haastert. Volgende week is de beurt aan Jyotika Hermsen. Vorig weekend werd in het Museum voor Volkenkunde in Leiden de vernieuwde Boeddhazaal feestelijk geopend. Er staan 5 bronzen Boeddhabeelden uit Japan die in 1883 door het museum werden aangekocht. Jeanette Werkhoven spreekt met de conservator professor Mattie Forrer, die de rijke geschiedenis van de beelden uit de doeken doet.
Nou, we staan in de gerenoveerde Boeddhazaal van het Museum Volkenkunde in Leiden. Naast mij staat professor Mattie Forrer, conservator Japan. En de 5 Boeddhabeelden die hier staan, Japanse Boeddhabeelden, die hebben al wat verhuizingen meegemaakt hier in Leiden alleen al, hè?
In Leiden alleen al zeker. In 1883 kwamen ze hier en zijn ze eerst opgesteld geweest achter het museum, wat toen nog gevestigd was op het Rapenburg 67. Daar stonden ze prachtig eigenlijk, in de tuin, in de open lucht dus. En toen het museum op een gegeven moment verhuisde in 1937 naar het huidige gebouw, toen werden ze voor het eerst binnengezet. Hoewel er aanvankelijk ook nog een klein muurtje was gemetseld achter het museum, waar ze eerst buiten zouden komen te staan. Meneer Krieger, die toen de conservator van de afdeling Japan was, die zei, nee, nu komen ze binnen. Dat leidde tot een storm van protesten onder de Leidse bevolking. Allemaal ingezonden brieven in het Leidse Dagblad. Ja, dat was echt ontstond bijna een soort oproer van, dit kan toch niet, onze boeddha's, en hoe kunnen die nou binnengeplaatst worden? Uiteindelijk heeft hij toch wel de Leidse bevolking met de nieuwe opstelling van de boeddha's weten te verzoenen, door eigenlijk een heel mooi uitgekiend systeem van schuin geplaatste, reflecterende spiegels die het buitenlicht opvingen en heel zachtjes dus over de boeddha's weerkaatsten. En dus in de winter stonden ze er wat donkerder bij en in de zomer, vooral met een prachtige blauwe lucht, dan hadden ze veel meer licht, totdat er een wolkje voor de zon kwam. En dan werden ze ook weer wat duisterder, zodat mensen dachten van, hé, ze bewegen, ze leven echt. En dat heeft bijgedragen tot een hele grote populariteit van die Boeddhazaal, die verder heel erg duister was, waarvan alles gebeurde ook. Ja, het beroemde verhaal natuurlijk van Boudewijn Buch, die daar jointjes rookte, totdat een van de supposters zei, meneer Burg, moet u luisteren, ik heb hier achter een van die Boeddha-beelden een blikje gezet. Als u daar nu uw as in aftikt, dan zorg ik dat het regelmatig leeggemaakt wordt. Ja, en zo geschiedde.
Arthur Japin kwam ook graag hier, begrepen?
Ja. Iedereen. Mijn overbuurvrouw vertelde me laatst, ja, dat was mijn Boeddhazaal. Wij kwamen daar als kind en we lagen daar over de grond te krioelen en we deden van alles. Het was gewoon, ja, dat was een begrip. Dus echt voor generaties van de Leidse bevolking is dat, en omstreken zeker ook, is het een begrip geweest. Echt een heel erg kenmerkend icoon eigenlijk van dit museum.
Maar er is dus toch iets veranderd. Na zo'n 60 jaar zijn ze weer verhuisd.
Ja, bij de laatste hele grote ingrijpende renovatie van het museum zijn ze terechtgekomen. Eigenlijk in een, ja, wat ik realiseer me ook nu pas eigenlijk voor het eerst, dat ze toen ergens een hele verkeerde soort wereldse setting werden geplaatst. Hè, met een uitzicht op een samurai wapenrusting, een kamerscherm, allerlei andere elementen die met het volksgeloof, Shintoïsme en zo te maken hadden. Iets vervreemd eigenlijk. En daarom ben ik ontzettend blij dat ze nu toch weer hun eigen zaal hebben gekregen in een hele keurige, aangepaste setting. Ze zijn ook wat hoger geplaatst. Dat vind ik ook buitengewoon prettig, want ik vond het eigenlijk altijd een beetje gênant. Ik ben 1,89 meter, dus wat langer misschien dan de gemiddelde Nederlander. Maar ik keek eigenlijk de Boeddha's recht in de ogen. En dat kan natuurlijk niet, want de Boeddha moet genadiglijk op ons neerkijken. En dat is nu iets meer toch gelukt met wat hogere podia waar ze opstaan. En de drie middelste, ja, voor vele Japanse bezoekers die ik ook de Boeddha's laat zien, zijn altijd verbaasd. Die zijn uit 1648, nou daar zijn ze niet zo heel erg verbaasd over. Maar ze komen uit de Sojoji. En dat is een tempel in het zuiden van Edo, waar eigenlijk vooral een
tegenwoordig Tokio, hè?
Ja, dus het huidige Tokio. Ja, ik leef helemaal in de 18e en 19e eeuw. Ja, daar was het mausoleum van een van de mausolea van de Tokugawa Shogun-familie. En daar hebben we ook eigenlijk mede deze boeddha's aan te danken. Want na de openstelling van Japan en de Meiji-restauratie 1868 was natuurlijk een vrij groot anti-buitenlands sentiment in Japan, waarbij men zich ook ging realiseren dat het boeddhisme een buitenlandse godsdienst was. En dan de Sojoji als boeddhistische tempel was dan dubbel fout, want het was dan ook nog een keer het mausoleum van de Tokugawa shoguns. Die mensen die altijd gewoon de keizer van hun macht hadden weerhouden. En die macht is dan in 1868 weer hersteld. Dus daar werd een aanzienlijk deel van de tempel afgebroken. Een deel staat er nog trouwens, een beetje in het zuiden van Tokio. En het boeddhisme stond een beetje onder druk. Het geld kwam niet zo makkelijk meer binnen. Belastingvrijdom werd afgeschaft. Dus men moest wel verkopen uit noodzaak. In Ja, bij die opruiming, schuine streep, misschien beeldenstorm die dan plaatsvond. Ja, zijn deze drie beelden uit de Sojoji dus van Japan eerst naar Parijs gekomen. En zijn toen door Siegfried Bing, een handelaar in Japanse kunst, die in Parijs woonde, ingebracht in de grote internationale handelstentoonstelling van 1883 in Amsterdam, op wat nu het Museumplein heet.
Nou, dat was een happening, hè? Ook geloof ik.
Ja, dat was als je daar rapportages van ziet, dat was een geweldig groots gebeuren.
Ja, maar het is wel ongelooflijk dat ze dat toen allemaal voor elkaar hebben gekregen. Dat hele dorp wat ze daar hebben gebouwd in Amsterdam en al die voorwerpen en ook mensen die werden tentoongesteld. En
ja.
Waterpartij.
Ja, in die tijd echt geen zee te hoog. En werkelijk, het is echt, men schrok nergens voor terug. Men deed het gewoon. Ja. Ja. En overigens, bij die gelegenheid heeft ook Amsterdam, de dierentuin, Natura Artis Magistra, de artis in de volksmond tegenwoordig, heeft twee van die beelden weten te verwerven. Eén kanon en een zittende boeddha.
Die staan nog buiten.
Ja, die staan nog buiten daar. Maar deze drie zijn dus met een groot aantal andere boeddhistische cultvoorwerpen naar Leiden gekomen.
U zei drie beelden die zijn toen aangekocht bij die internationale tentoonstelling.
Nou, de vierde helemaal rechts is ook bij dezelfde gelegenheid aangekocht. Plus eigenlijk een groot deel van de voorwerpen die hier ook bij staan. Eigenlijk in vorige opstelling van de Boeddhazaal bestond eigenlijk alleen maar uit deze vijf Boeddha's. En die vanaf 1937 idem dito. In de tuin stond er veel en veel meer bij. Onder andere ook die grote tempellantaarn stonden er een paar. En deze twee beelden van wachters van het boeddhistische gedachtegoed. En die Shishi-leeuwen die dus eigenlijk bij ingangen van Shinto-tempels, maar ook in boeddhistische tempels vaak een plek vinden, die stonden ook in de tuin.
En dan het meest linkse beeld, dat is de...
Dat is de Amida Nyorai. Dat is een beeld uit 1716. Dat is eigenlijk qua formaat ongeveer de grootste. Helaas is bij deze, hij heeft een merkwaardig, hij heeft geen lotustroon. Hij heeft eigenlijk een vierkante onderstel waar hij dan op past, keurig. En vandaar ook dat we weten dat hij uit 1716 dateert. Want daarin staat in die vierkante opstand staan de namen van alle mensen die geld hebben bijgedragen om dit beeld te laten gieten. En we weten dus dat het in 1716 gewijd is.
Maar jullie weten niet waar deze gestaan heeft?
Nee, waar deze gestaan heeft, ik heb het tot nog toe niet kunnen vinden.
En dit is de Amitabha? Amida heet hij in het Japans?
Ja.
Dat is de Boeddha van mededogen, hè?
Ja, en dan met de handhouding, de mudra, in de Dhyana mudra, de mediterende handhouding.
Zullen we even de andere Boeddha's ook beschrijven, daarnaast meteen?
Dan hebben we de Yakshi Nyorai, de genezende Boeddha, met inderdaad een kruikje in de hand, ook de handen weer in dezelfde mediterende houding van de handen. En dat kruikje, daar zitten dan de geneesmiddelen in. Yakshi Nyorai heeft er eigenlijk natuurlijk toe bijgedragen ook dat het boeddhisme op een gegeven moment van een religie die zich in de hogere regionen en dicht tegen de macht aan in de belangstelling mocht verheugen in Japan, eigenlijk vanaf de 12e, 13e eeuw ook meer bij het bredere volk ging appelleren. En dat heeft geleid tot inderdaad populairdere richtingen van het Japanse boeddhisme. Omdat men wilde toch inderdaad die genezende invloed van de Yakshi Nyorai nader tot het volk brengen. En dus is een van de onder het volk heel populaire boeddha's geworden. Ja.
Het valt me op dat hij niet zo'n bloem heeft of een plant die je vaak ook ziet bij de medicijnboeddha.
Nee, het is een hele ingetogen voorstelling, uitbeelding van de Yakshi Nyorai.
Maar hij komt in Japan ook wel voor, dacht ik, met die geneeskrachtige plant.
Ja. En het kruikje en die bloem in de andere hand schuin omhoog langs het lichaam.
Nou, in het midden hebben we een Boeddha met een soort hoed op.
Ja, dat is een verschijningsvorm. Het is, nou, om het makkelijker te noemen, hebben we hem hier maar gewoon vanaf nu noemen we Dainichi Nyorai. Het is de Dainichi Nyorai, maar dan in een verschijningsvorm de Ichiji Kinrin. En dat is een verschijningsvorm van de Dainichi Nyōrai die gekenmerkt wordt door dat zeskantige hoofddeksel. Hier ook weer de hand in die Dhyana Mudra, dus die mediterende handhouding met de duimen tegen elkaar. We hebben nog een voorbeeld helemaal rechts van dezelfde verschijning. De Ichiji Kinrin als een andere verschijningsvorm van de Dainichi Nyōrai, die de handhouding heeft in de vuist der wijsheid. En dat is eigenlijk voor de Ichiji Kinrin is dat veel en veel gebruikelijker.
Ja, dan zie je dat de rechterhand een soort vuist heeft die om de linkerwijsvinger heen zit.
Ja, de linkerwijsvinger wordt als omsloten door die vuist.
En dat symboliseert wijsheid, geloof ik, hè?
Dat is inderdaad de vuist der wijsheid, maar het symboliseert ook de vereniging van de vijf elementen met de geestelijke wijsheid die daar dus mee in harmonie zijn gebracht.
Nou, dan is er nog een Boeddha rechts van de...
Ja, tussen die twee Dainichi Nyōrai, Ichiji Kinrin verschijningen zit nog een Dainichi Nyōrai. En die heeft de hand in een heel ongebruikelijke... Of nou ja, ongebruikelijk misschien weet ik niet. Maar het kostte mij grote moeite om die mudra te vinden. Want de handen zijn gevouwen, de vingers. Het zijn eigenlijk alleen de beide middelvingers die dan overeind staan en tegen elkaar aansluiten. En in een heel groot werk waar dan 140 mudra's worden geïdentificeerd en beschreven, heb ik gevonden dat dit dan het juweel voorstelt. En dat is het juweel is natuurlijk ook het einddoel waar we naar streven. En dat wordt dus door deze mudra eigenlijk gesymboliseerd.
Ja, de perfecte Boeddha staat.
Ja, zeker.
Nou, één ding even over het materiaal. Want het zijn allemaal bronzen Boeddha's.
Ja.
En zijn ze ook beschilderd ooit of versierd geweest?
Dat weten we niet. Het enige wat we weten is dat de meest rechter in de zaal, daar kun je als je goed kijkt iets bij de navel en op de armen en bij de oren en onder het oor, daar vind je nog sporen van duidelijk goudlak die op kennelijk alle lichaamsdelen van die Dainichi Nyōrai is aangebracht. Wanneer die er afgehaald is, of dat al in Amsterdam bij de tentoonstelling is gebeurd om ze beter te laten aansluiten bij de anderen, dan wel omdat men dacht van ja, van zulke kitsch, dat valt niet helemaal in de smaak, het moet wat ingetogen zijn. Of dat het in de tuin achter het museum toen vanaf 1883 tot 1937 gewoon weggeregeld is, kan ik echt niet zeggen. Ik ken één foto van de opstelling in de tuin en daar is hij zeker niet meer met goud beschilderd. Maar ook de datum van die foto weet ik niet.
Nou ja, ze hebben dus een aantal jaren in een andere zaal gestaan, maar daar zijn ook weer protesten tegengekomen, geloof ik, hè?
Daar was ook weer erg, nou ja, terecht ook. Men vond, ja, dit deed weer geen recht toch aan wat men gewend was met die oude Boeddhazaal. Het licht was ook heel erg intensief. Er stond zoveel licht op de beelden. Een vrij plat uitgelicht en heel erg doodsgrijs, wat een beetje in het koude grijs overliep, toch wel te sterk. Daarom hebben we voor deze zaal, in deze opstelling, hebben we een heel ingewikkeld, en zoals dat tegenwoordig gaat natuurlijk, computergestuurd lichtplan gemaakt, waarbij de Boeddha's binnen het tijdsbestek van ongeveer 3 kwartier tot 1 uur van een donkere toestand in een belichting komen, waarbij de hele achterwand rood oplicht. Dat is buitengewoon indrukwekkend, gelukkig.
Een soort verlichtingsproces.
Ja. Hier kun je dus, als je hier een uurtje zit, dan kun je inderdaad de verlichting in ieder geval zien en hopelijk bereiken.
De Boeddhazaal in het Museum voor Volkenkunde in Leiden is permanent te bezoeken.
Sinds enkele jaren beantwoordt de cybermonnik op de website van de Boeddhistische Omroep vragen van belangstellenden. Afgelopen december maakte de cybermonnik zijn debuut op de radio. Vanwege het succes van die uitzending zal de cybermonnik in februari opnieuw vragen van luisteraars behandelen. Wilt u ook telefonisch uw probleem voorleggen? Meld u dan aan via onze website. Wie weet wordt uw vraag geselecteerd. Wilt u het optreden van de cybermonnik nog eens terugluisteren? Kijk dan in het radioarchief op onze website bij de uitzending van 31 december.
Zen-leraar Yishin Hendricks vertelt al jarenlang verhalen aan kinderen en volwassenen tijdens de familieretretes in Zencentrum de Noorderpoort. Een aantal van deze zelfverzonnen oude en nieuwe verhalen is nu in eigen beheer uitgegeven onder de titel Bij het licht van de maan. Agnes Sommer sprak met de schrijfster.
Het zijn 8 verhalen met titels als De kleine boom en de grote buiging, Het beste woord, Hoe het leven van de roos een wijze les was. En dood, wat is dat eigenlijk? Dat zijn dus wijze lessen, hè?
Nou, dat hoop ik. In ieder geval zijn ze bedoeld om aan kinderen en ouders een soort handvatten te geven om bepaalde dingen die voorkomen in het leven beter te begrijpen.
Is het een onmiskenbaar zenboek?
Nou, als ik luister naar de reacties van mensen die deze verhalen lezen, dan zeggen ze heel vaak dat ze eigenlijk niet zozeer het ervaren als religieuze verhalen, maar veel meer als algemene levensvragen waarop een antwoord komt. En in die zin is het niet zo heel duidelijk op een bepaalde manier aan zen gebonden.
Niet in religieuze zin. U bedoelt van er komt geen Boeddha in voor of zo?
Nou, toevallig in deze verhalen niet.
Nee. Oh, is dat toevallig?
Ja, want toen ik begon met deze verhalen te schrijven, was het verzoek van mijn meester Prabhasyadama Roshi om verhalen te maken vanuit de oude boeddhistische traditie, maar die verhalen of de thema's daaruit zo te maken dat ze ook bij de huidige westerse samenleving en de kinderen daarin pasten. En in het begin weet ik, en soms gebeurt dat nog wel eens, dat ik daar toch ook wel thema's uit gebruik. Maar deze verhalen in dit boek, daar zie je dat wat minder evident in terug.
Dat kan toch haast geen toeval zijn?
Nee, dat is een keuze. He, omdat je ook merkt dat mensen dat leuk vinden en prettig vinden. En dat kinderen het fijn vinden. Ze kunnen zich makkelijk verbinden aan die verhalen. Nou, dat is de bedoeling.
Hoe kwam u eigenlijk aan die verhalen? Verzint u ze zelf of komen ze ergens vandaan?
In het algemeen is het zo dat ik vaak werd gevraagd door het tijdschrift Zen. En daar hadden ze vaak een bepaald thema voor. En in dat tijdschrift hadden ze een rubriek gemaakt, Kinderen in Lotus Zit. En dan vroegen ze aan mij, goh, kan jij bij dat thema een kinderverhaal schrijven? Nou, en hoe gaat dat dan? Ja, dan broei ik een tijdje met zo'n thema in mezelf. En op een dag denk ik, ja, dat wordt het. En dan ga ik het opschrijven.
U maakt geen gebruik van de yatakas of zo?
Nee. En natuurlijk is het zo dat ik dol ben op verhalen. En dat ik heel graag verhalen lees. Dus ongetwijfeld is het zo, want zo werkt dat bij verhalenvertellers, dat je stukjes van verhalen combineert en dat dingen herkenbaar zijn en dat je hier wel eens wat gelezen hebt en dan maak je je eigen verhaal van. Zo werkt dat.
Ja. Heeft u er nog meer voor later, een dik boek?
Jazeker. Ik heb er nog veel meer.
Ik vond het zelf wel erg lieve verhaaltjes, waarin het goede op goedaardige manier altijd het kwade of eigenlijk het domme overwint. Hè? Wat is de filosofie daarachter?
Nou, geen.
Oké. Okay. Er is ook altijd een oude wijze die vertelt hoe het moet. De oude slang laat de poes Rosita voelen dat verandering mooi is. De oude zenmeester traint de voetballers elkaar aan te voelen. Moederboom laat haar peuterboom merken dat buigen goed is, enzovoort. Mensen, poezen en bomen doen vaak domme dingen. En de manier om dat te veranderen komt van een oude wijze. Dat is een beetje het stramien van de verhalen.
Nou, het is een manier die bij kinderen heel erg aanspreekt. Als je een bepaald thema duidelijk wil maken, dan is het makkelijk om dat op die manier te begrijpen. En Het is ook zo dat wij dingen leren door schade en schande. En natuurlijk ook vaak van andere mensen. Niet noodzakelijkerwijze oude wijze mensen. Maar als je kind bent, is bijna iedereen ouder en wijzer dan jij. Dus dat is dan niet zo gek. Maar het is niet zoiets dat ik denk van zo zou het altijd horen te zijn. Maar ik denk dat het aansluit bij de belevingswereld van mensen.
Oh, ik dacht juist van, hebben we die oude wijze dan voor het oprapen? Ik vind het nogal tegenvallen eigenlijk.
Misschien is dat ook wel zo en daarom zijn deze verhalen zo handig. Want daar zitten ze dan in ieder geval in. Ja.
En wat zou u zeggen tegen oudere kinderen die het allemaal graag zelf uit willen zoeken?
Bedoelt u wat ze met deze verhalen zouden kunnen doen?
Of dat ze misschien een ander soort verhalen zouden willen, nodig zouden hebben?
Ik denk dat het zo werkt, en zo werkt het eigenlijk altijd in Zen. Als een verhaal je aanspreekt of een oefening je aanspreekt, dan pak je hem op. En als het helemaal niks voor je is, dan glijdt het van je af en dan laat je het liggen. Het is ook niet dat ik als een soort verkondiger de wereld inga en dat iedereen deze verhalen moet lezen. Het is met plezier gemaakt. En als anderen er plezier aan beleven om ze te lezen of naar te luisteren, fijn. En als ze er helemaal niks mee kunnen, ook best.
Een van de mooiste verhalen vond ik dat over de dood. Kunt u daar een stukje uit voorlezen? Vertelt u even hoe het verhaal een beetje ging?
Het is een verhaal wat gaat over een jongetje Gregorio met een hele fijne opa. Die opa wordt ziek en moet naar het ziekenhuis. En op een dag komt Gregorio thuis en merkt dat oma huilt. En dan vertelt ze hem dat zijn opa gauw zal doodgaan.
Opa en Gregorio hebben ook samen een tuintje. Dat is ook heel belangrijk.
Ja, dus ze klussen samen in de tuin. En dan is Gregorio erg verdrietig en praat met zijn opa over dat hij mogelijk dood zou gaan. En dan ga ik lezen wat ik heb.
Vanaf na een tijdje.
Na een tijdje werd Gregorio weer rustig. En toen zei opa, zal ik jou eens iets laten zien over dood? Hij stond langzaam op en haalde zijn zakmes uit zijn broekzak. Hij liep naar de kastanjeboom en sneed er een takje aan de onderkant vanaf. Kijk, zei hij tegen Gregorio. De meeste mensen zouden nu zeggen dat deze tak dood is. Hij kan immers niet meer verder groeien. Nu snijd ik de tak over de hele lengte open en ik leg hem op de grond onder het bankje. Nu moet jij iedere dag naar de tak gaan kijken en mij telkens vertellen wat je ziet. En dat deed Gregorio trouw. Eerst gebeurde er niet veel. Het takje lag daar, de blaadjes verlepten en werden bruin. Maar langzamerhand leek het takje dikker te worden. Het onderste stukje werd steeds rafeliger en op een dag vielen er stukjes af die zich mengden met de aarde. Na een tijdje kwamen er oranje vlekken op het takje. Opa vertelde dat dat schimmels waren. En toen zag Gregorio allerlei witte draden in het takje. Opa glimlachte geheimzinnig toen Gregorio hem dat vertelde en hij zei, wacht maar eens af. Op een mooie herfstdag kwam Gregorio op het takje toelopen en toen zag hij er opeens paddenstoeltjes op zitten. Ze waren heel mooi geel van kleur en het leek wel een trapje voor kabouters te zijn. Toen Gregorio dat aan opa vertelde, zei opa, weet je nog dat we het takje afsneden en dat we het toen dood noemden omdat het niet meer kon groeien? Maar eigenlijk is het takje alleen maar een tijdje stil geweest. De grote onzichtbare kracht is er, maar die wacht tot het goede moment. Als de tijd rijp is, komt die kracht naar voren, bijvoorbeeld in de vorm van paddenstoelen. Je zou ook kunnen zeggen dat de kracht die door het takje heen stroomt eerst de vorm van tak met blaadjes aanneemt en later de vorm van schimmels en paddenstoelen. Toen vroeg Gregorio, dus eigenlijk verdwijnt de tak wel, maar de kracht blijft. Ja, zei opa, en zo zal het ook met mijn lichaam gaan. Als ik doodga en geen adem meer haal, als mijn lijf dan steeds kouder en stijver wordt en ik daarna in een kist word gelegd en word begraven, dan zal mijn lichaam langzaam uit elkaar vallen, net als het takje. Maar de kracht zal overgaan in andere dingen. In de aarde, in de wormpjes die door de aarde kruipen, in de plantjes die in de aarde staan. Ja, dat begreep Gregorio wel. En toen vroeg hij, maar dan zit in de dingen om ons heen dus de kracht die vroeger ook in andere mensen heeft gezeten. Opa knikte van ja en zei, dus eigenlijk ben ik dan ook niet weg als ik dood ben. Ik ben niet alleen in je hart als je aan me denkt, maar de kracht die nu nog door mij heen stroomt, stroomt dan over in een andere vorm, in de dingen om je heen. En zo zal ik altijd met jou verbonden blijven. Dat maakte Gregorio heel blij.
Dank u wel. Gaat dit over wedergeboorte?
Het gaat over hoe je kunt waarnemen dat leven en dood eigenlijk is.
Maar ik herken toch wel eens een bepaald soort visie op wedergeboorte. Of lijkt dat maar zo?
Nee, dat kan, tuurlijk. Dit is natuurlijk hoe in de boeddhistische, in ieder geval in de Zen-traditie, wordt aangekeken tegen dood. En de vraag, wat is dat nou eigenlijk? Hè? Wat is leven, wat is dood?
Heeft u dit verhaal voorgelezen of verteld?
Ja, ik vertel graag verhalen. En die vertel ik op zen-retretes, natuurlijk speciaal op de retretes waar families komen. En dan vertel ik het bij voorkeur aan de ouders. En dan vraag ik aan de ouders of ze heel goed willen luisteren naar zo'n verhaal. En het dan later, op een ander moment, aan hun eigen kinderen vertellen. Dan ongetwijfeld zal zo'n verhaal een beetje veranderen. En dat is ook helemaal niet erg, want zo gaat dat met verhalen. Dan is het een mooi moment tussen ouders en kinderen.
Meer informatie over de bundel Bij het licht van de maan vindt u op onze website. En dan nu onze agenda van activiteiten de komende week. Morgenmiddag spreekt Lama Jigmen Namgyal in Rotterdam over de vier onmetelijke. De voertaal is Engels, maar voor een Nederlandse vertaling wordt gezorgd. En de lezing vindt plaats in het Wereldmuseum aan de Willemskade en begint om 3:00. Aanstaande dinsdag is in Groningen een bijeenkomst in het kader van de introductiecursus Zen-meditatie. Die wordt georganiseerd door Zen Spirit. De begeleiding is in handen van Irene Kyojo Bakker. En de locatie is het Vipassana Centrum en de aanvang is 18:00. In het centrum Joy in Rotterdam gaat komende vrijdag het Festival van de Geweldloze Communicatie van start. Met een inspiratiedag levenverrijkend onderwijs voor professionals. De dag is zowel bedoeld voor het basisonderwijs als het voortgezet en beroepsonderwijs. Ook op vrijdag geeft de Balinese monnik Bante Damasayo in Antwerpen een lezing over het vinden van vrede en geluk in jezelf. Hij doet dat in de theaterzaal van de Antwerp British School en de aanvang is 18:00. En volgende week zaterdag geeft Lama Jigmen Namgyal nog een lezing in het Rotterdamse Wereldmuseum. Dan behandelt hij de Sangha als onderdeel van een serie over de drie juwelen. De lezing begint zaterdagochtend om 10:30. Ook volgende week zaterdag is er bij de faculteit Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit in Amsterdam een voorlichtingsbijeenkomst over de bacheloropleiding Religie en Levensbeschouwing, traject Boeddhisme, die in september van start gaat. De bijeenkomst duurt van 10:45 ochtends. En tot zover dit eerste uur van Hemelsbreed. We onderbreken deze uitzending nu voor nieuws en reclame. En daarna zijn we bij je terug met een gesprek over de crisis, waarin ex-bankier Sander Tiedeman en ex-provo Dirk Beemster met elkaar in discussie gaan. Graag tot zo.
Het weekend van Radio 5.
Welkom bij de Boeddhistische Omroep met nog een half uur hemelsbreed. In hoeverre is de eurocrisis een leiderschapscrisis? Of kan juist de Occupy-beweging een rol spelen in het aandragen van de oplossing? En is de crisis een kans of kondigt ze het begin van het einde aan, zoals sommigen beweren? Deze en andere vragen komen aan de orde in het nu volgende twee gesprek tussen Tibetaans boeddhist, ex-bankier en filosofisch econoom Sander Tiedeman en zenbeoefenaar, oud-provo en anarcho-communist Dirk Beemster. Menno Bijleveld leidt het gesprek.
Sander, volgens jou is de eurocrisis een leiderschapscrisis, maar zou je dat verder kunnen toelichten, wat je daarmee bedoelt?
Als je kijkt naar de eurocrisis en in grotere mate de financiële crisis, dan wordt er vaak begonnen met een aantal economische gegevens, met cijfers van groei of schuldposities van landen of banken. En dan is de verwarring is groot. Terwijl als je kijkt, en dat is een van mijn uitgangspunten, en ook boeddhistisch gevoed, zeg maar, dat de economie is een sociaal fenomeen, een sociaal verschijnsel, dat bestaat uit mensen en sociale groepen. En als je die blik neemt en dat je kan zeggen economie is een manier om welzijn voor die hoeveelheid mensen te scheppen, krijg je een andere blik op zo'n situatie als een eurocrisis of een financiële crisis. En wat je dan ziet eigenlijk vrij snel is dat we hebben een Europese Unie afgesproken, maar we hebben geen goede afspraken gemaakt over wie is de baas, wie neemt beslissingen. En daar is eigenlijk de hele schuldencrisis niet als enige, maar het is een hele belangrijke factor geweest dat we een aantal landen veel te veel hebben laten lenen en dat we dat allemaal heel goed vonden ook, maar dat er niemand heeft bedacht dat er wel eens grens aan zou kunnen zijn, een grens aan de groei. En nu is er een grote verwarring over wie redt ons daaruit.
Nee, maar jij zegt er is een gebrek aan overtuigende leiders. Waar moeten deze overtuigende leiders vandaan komen?
Er is altijd wat verwarring over. Als je het hebt over leiderschap, dan denk je meteen ook aan leiders. Hè? Of aan mensen, en sterke mensen. Maar het ligt breder. Hè? Ieder mens kan leiderschap nemen over zijn eigen leven en over zijn eigen toekomst. En dat moeten we vooral ook gaan doen. Je ziet nu in deze crisis is er ongelooflijk veel blaming en naming aan de hand. En wie is nou schuldig? En zijn het de banken? Zijn het de corrupte Grieken? En dat helpt niet echt. We moeten eerst erkennen wat is hier aan de hand. En dat is dat er moet een urgente actie worden genomen. En dat moet komen van een aantal landen samen. En dat moet ook Brussel zijn. Hè? Dat we hebben afgesproken dat we op een bepaalde manier samen willen zijn, de Europese Unie. En daar ook van geprofiteerd de afgelopen 20 jaar. En als het dan fout gaat, nu kruipen we terug allemaal op ons eigen territorium, ons eigen schulp van mijn land. Eigenlijk krijg je de soevereine rechten. En binnen die landen zie je dat leiders ook weer zich afzonderen op hun domein van politieke partijen of hun specifieke achterban. Zolang men daarmee bezig is, zal de oplossing ver weg blijven.
Dirk, volgens jou maken Europese leiders geen schijn van kans tegenover het grote geld. Hoe bedoel je dat precies?
Ja, kijk, de politieke leiders op dit moment, dat idee heb ik althans, die worden een beetje overweldigd door de economische crisis. Ze proberen met allerlei oplossingen te komen, maar ze worden er echt door overweldigd. Ze weten het niet meer. Wat ik dan zie, is dat ze zich maar laten leiden door het grote geld. Bijvoorbeeld zo'n Merkel, die laat zich leiden door de Commerzbank. De in- en exportbelangen die tussen bijvoorbeeld zo'n land als Griekenland en Duitsland aanwezig zijn, die gaan dan overheersen. Van wat kunnen we daar verdienen? Wat verliezen we erop? We willen de crisis wel oplossen, maar we willen er niks op verliezen. We moeten er niet slechter van worden. Wat ik dus inderdaad heel duidelijk zie in dit verband is ook gewoon staatsegoïsme. En wat een egoïst wil, is gewoon winst. Hij wil zijn behoeften, zijn verlangens wil hij verwerkelijken. En dat zie je dus bij die landen ook. Griekenland doet het ook. Alle landen doen het. Nederland ook. Wij willen onze AAA-plus status behouden. Wij willen allemaal gewoon iets zijn. Ik vraag me af of dat een keer ineens zo 1, 2, 3.
Wat is er volgens jou op dit moment nodig om met deze Europese crisis om te gaan die is ontstaan?
Ik hou het heel dicht bij mezelf. Crisis. Het woord crisis, dat vind ik zo fantastisch. Eurocrisis, Europese crisis. We zijn al een aantal crises hebben we achter de rug. We hebben een milieucrisis gehad. Daar hoor je opeens niks meer van. Maar wat was je vraag? Of ik heb precies.
Wat denk jij dat er op dit moment nodig is in Europa en de wereld om met deze crisis om te gaan?
Nou, dat weet ik niet. Je kunt met allerlei oplossingen komen. Allerlei dingen, allerlei meningen kan ik geven. Ja, dit moet gebeuren en dat moet gebeuren. Maar ik heb het idee dat we het helemaal niet in de hand hebben. Dat het gewoon gebeurt. En we kunnen er allerlei meningen over ventileren. Maar Ik heb het idee dat we er gewoon niks aan kunnen doen. Dat het gewoon helemaal zijn eigen gang gaat. Dat we niks kunnen willen in dit opzicht. Okay. Dat we ons maar moeten neerleggen bij de karmische constellatie van het universum.
Sander, kun jij daarop
reageren? Ja, natuurlijk. maar het klinkt een beetje fatalistisch. Ik denk dat een gewone burger kan niet veel doen. Dat ben ik geheel eens.
Dat heb ik niet gezegd, dat een gewone burger niets kan doen.
Nee, we kunnen wel wat doen. En dit gesprek draagt er hopelijk ook toe bij. Dat mensen een bewustwording is altijd een eerste stap van wat is er aan de hand. En je weet het nooit precies, maar je kan wel steeds meer problemen duiden. En dan wordt ook de oplossing wordt op een gegeven moment ook wat meer duidelijk. Nou, ik vond het een aardige stelling van egoïsme, hè, of staatsegoïsme zelfs. Hè, dat wordt normaal gevonden. Van we moeten weer terug onder de kaas stoppen of op onze schulp of op ons eilandje. En dat is misschien in eerste instantie ook een normale neiging. Dat zegt het Boeddha ook. We hebben allemaal egoïstische neigingen. En als we bang worden, als we worden aangetast in ons gevoel van survival, dan gaan we heel erg primair reageren. Maar dan gebruiken we maar een heel klein deel van ons bewustzijn. Een klein deel van onze hersenen. En dat is dom, want we moeten juist nu in tijden van crisis moet je alert zijn, moet je je bewustzijn vergroten. Je moet zoveel mogelijk vooruitkijken. De belangen zijn heel groot voor heel veel mensen. Dus je moet juist rustig en helder proberen te zijn. En dan zie je dat er wel degelijk dingen mogelijk zijn. Meer dan er nu wordt gedaan door politici en ook door de leiders van de economie. Ja. Want die gaan allemaal mee in de survival of the fittest. En dat is korte termijn. En dat gaat zeker geen goede effecten voor de lange termijn opleveren. Ja. Want een heel belangrijk feit is dat we gewoon de afgelopen 40 jaar... Dit is niet iets wat nu is ontstaan. We zijn onze economie totaal verweven geraakt wereldwijd. En daar hebben we allemaal van geprofiteerd, van die verwevenheid, die schaalvergroting. Je kan dus ook niet zomaar vanuit een eilandje meer gaan redeneren. Dan ontken je 40 jaar geschiedenis of 50 jaar geschiedenis. En dat is wat er ook gebeurt hier en daar.
Wat moet er gebeuren in Europa om toch overtuigend leiderschap te krijgen?
Hier spelen natuurlijk een aantal dingen door elkaar heen. Je hebt Europa als een fenomeen, wat een onaf proces is. Na de oorlog hebben we besloten. En daar waren we toen allemaal redelijk blij mee. Van we gaan al die landen aan elkaar koppelen. En dan gaan we minder elkaars hoofd inslaan. Hè? Wat de Duitsers en Fransen met name de afgelopen 100 jaar gewend waren te doen. En de rest meesleurde. Nou, dat is op zich een belangrijke beslissing geweest. Daar hebben we ook allemaal van geprofiteerd in termen van vrede. Ook die economie is steeds meer verweven op Europees niveau. Maar dat is een stapsgewijs proces geweest waar we gewoon nog niet aan het eindpunt zijn. Die euro is in zekere zin te prematuur erin gegooid. Zo van als we maar één munt hebben, dan gaat die eenwording ook makkelijker. Daar zei toen al 10 jaar geleden, of 20 jaar geleden inmiddels, de economen, Maastricht was dat in 1992, die zei toen ook van dat is gevaarlijk. Je kan niet één munt gaan nemen als je niet één monetaire fiscale unie ook daarbij afspreekt. Want als er iets fout gaat met die munt, dan heb je wel 16 landen, of dat waren er toen nog minder, maar dan heb je verschillende bazen en dan kan je die eenheid niet waarborgen van die munt. Dat was voorspeld in veel opzichten. Nou ja, men is op een of andere manier lui geraakt, lui geworden. En wij als burgers hebben ook misschien niet onze politici genoeg erop aangesproken. Dat proces van de Europese Unie, die eenwording, moet worden doorgezet. Je kan het niet halverwege ophouden.
Ja, en als Dirk dan zegt van dat de Europese leiders geen schijnvan kans maken tegenover het grote geld. Herken jij dat?
Ja, nou, ik denk dat ze geen schijnvan kans maken tegenover het grote geld, enerzijds. Maar ook niet tegenover de grote massa, wat de burger wil. Want ik geloof, kijk, die politici zijn niet gek. Die herkennen dit dilemma heel goed. Maar, kijk, het grote geld wil één Europese Unie. Als wij door zouden gaan met het project, we gaan naar één financiële markt, één budgettaire. De financiële markt zou heel blij zijn, want dan krijg je één groot economisch bolwerk. Dan kunnen al die schulden, en er zijn er te veel van in veel opzichten, gezien de economische potentieel van veel van die landen die schulden hebben genomen, die kunnen worden terugbetaald. En dan komt er vertrouwen van de financiële sector in Europa komt terug. En in de euro komt terug. Maar dat vereist dus afdragen van soevereiniteit aan Brussel. Waarvan heel veel mensen zeggen, ja, maar dat gaat men allemaal te ver. Want je ziet, we kunnen de Grieken niet vertrouwen en we kunnen de Italianen niet vertrouwen, et cetera. En je ziet dus politici ook denken van, ja, als ik dus zeg maar meega met Europa, dan verlies ik misschien mijn burgers, mijn stemmen. Ja, dat is in feite het dilemma waar zij voor staan. En dat vereist dus ook een vorm van leiderschap, van waar sta je werkelijk voor?
Ja.
En dan moet je ook eerlijk zijn. Als je zegt, ik ga voor mijn burgers op korte termijn, ja, dan moet je ook consequent zijn en zeggen, dan gaan we ook de Europese Unie niet doorzetten. Dan gaan we dat ook afremmen. Maar ja, men wil van twee walletjes eten nu. En dan feitelijk gebeurt het daar dus niet voldoende.
Dirk, van huis uit sta je volgens mij dicht bij de Occupy-beweging. Maar heb jij het idee dat de Occupy-beweging een rol kan spelen in het politiek en economische krachtenveld van dit moment?
Ja, die Occupy-beweging die op een gegeven moment ontstaan is, waarbij mensen dus zeg maar in teetjes voor bankgebouwen en voor kapitaalmarktgebouwen gingen zitten om te protesteren tegen wat de bankiers allemaal deden en weet ik het wat. Dat is een mooie beweging en dat is een protestbeweging. Krijgt veel aandacht ook in de media. Dat is hen ook eigenlijk vanaf het begin ook een beetje verweten. Van ja, ze hebben geen duidelijke lijn. Van wat is dat er eigenlijk? Welke kant willen jullie op? Het was gewoon de protest. Er zaten oude anarcho-communisten bij. Maar ook gewoon huismoeders die dachten dat ze in de portemonnee zouden worden aangetast. Ik heb het idee dat een heel kleinschalige beweging is. En die wil ik niet negeren. Het is wel belangrijk. Maar of ze daadwerkelijk enige invloed zullen hebben op het hele gebeuren, ongetwijfeld. Maar die zal klein zijn. En ja, we moeten protesteren tegen alle uitwassen die hebzucht veroorzaakt. We zouden onze stem moeten verheffen. Die mensen van de Occupy-beweging die willen dan wat doen. Maar het ligt niet meer zozeer in mijn handelingen om op zo'n manier zeg maar, tot actie over te gaan.
Je zou eerder een wandeltocht voor de vrede ondernemen dan dat je in een tentje gaat zitten bij een bankgebouw.
Dat is ook een actie. Het is wel leuk dat je dat even zegt, want je voert het wel terug van wat kunnen wij dan als persoon, als mens hier aan tafel of in de wereld leven als individu. Hè? Wat kan ik dan doen aan die eurocrisis? Moet ik als een stuurman aan de wal allerlei meningen gaan ventileren? Want de beste stuurlijn staat er wel natuurlijk. Moet ik me maar mee laten voeren met de golven van de zee, als een rivier naar de zee stromen? Moet ik me bang laten maken, wat de krant en de media, wat die enorm is zijn, angst aanjagen, wat politici ook doen. He, voortdurend op angst speculeren van, joh, zes, wat had je toch dat? Ja, maar dan, jeetje, dat gaan we sluiten en dan worden we armer. Moeten we in paniek raken? Ja, ik ben gepensioneerd. Ik kreeg me de afschrift van de pension. Dus nota bene een 0,5% omlaag gegaan. Bij pension in vergelijking met 2011. Oh, heer Boeddha. Waar gaan we naartoe? 0,5% minder. Ik bedoel, wat is dat nou eigenlijk precies, die crisis? Wat voel ik er persoonlijk van? Het staat eigenlijk in zoverre heel ver van me af dat ik er alleen maar over lees in de krant en in de media over en in discussies. Ja. En angst, dat weten we allemaal. Op basis van angst wordt er een crisismodel gecreëerd. Ja. En ik vraag me werkelijk af of het nou echt zo is, crisis. Eigenlijk, het is natuurlijk crisis. Maar dat is een crisis die er altijd al geweest is. En er ook altijd zal blijven.
Natuurlijk, kijk, het is een relatieve crisis. Hè? Ik denk dat heel veel mensen het niet voelen. En zeker in Nederland zit je ook nog wel redelijk goed. Onze economie draait gewoon rustig door. Hè? In veel opzichten. Dat heeft met onze ligging te maken ten opzichte van Duitsland. Ja, en we hebben een vrij flexibele arbeidspopulatie. Ja, dus ik denk dat het voor veel mensen hier valt het ook mee. Maar ja, geluk is relatief. Hè? En als je dus 0,5% of in veel gevallen is het toch wat meer dan dat aan geld ziet verminderen of je raakt je baan kwijt en je moet het doen van uitkering, dan is dat pijnlijk. En je ziet het ook bij grote bedrijven. En je kan zeggen, ja, die mensen verdienen hun bonussen niet. Maar ja, als ze daar elk jaar op rekenen en dat valt weg, die pijn is net zo groot, hè? Relatieve pijn. En er zijn tijden geweest waar de crisis zich anders manifesteerde. Dan was het te veel. En dan waren er allemaal excessen misschien. En daar hebben we ook van geprofiteerd. Mensen waren niet wezenlijk gelukkiger natuurlijk. Dat is natuurlijk wat het boeddhisme ook zegt. Geluk ligt niet aan wel of meer geld of zo. Want daar gaat het allemaal om. Het gaat allemaal om geld. Natuurlijk deze crisis. Die gaat om iets anders.
Ik kan me nog herinneren uit een gesprek wat ik eerder met jou had. Dat was naar aanleiding van de crisis in 2008. Dat jij zei van als er weer een crisis komt, dan staat de kans dat we toegaan naar een revolutie of een revolte. Ja. Maar ondertussen zitten we in een recessie. Wat zijn je prognoses dan op dit moment?
Dat prognose is altijd heel lastig. Maar kijk, Occupy is niet weg. Hè? Dat was een tijdelijk verschijnsel. Maar is wel heel impactvol geweest. En leeft nog. Hij heeft allerlei andere uitingsvormen gaat dat krijgen. En ik zie dat toenemen alleen maar. Want er zijn steeds meer burgers die zeggen, er klopt iets niet. Die projecteren dat misschien op die graaiers van de topbankiers. Maar het is een veel groter probleem, zoals ik zei. Het is een economisch spel geweest waar de elites van geprofiteerd hebben. Maar dat is nu afgelopen. Iedereen ziet dat. Dus daar wordt vanuit de onderbuik, vanuit de maatschappij op gereageerd. De politiek zal daar ook op blijven inspelen. Je ziet de SP nu in grote peilingen stijgen. Nou, die hebben nationalisatie van banken bijvoorbeeld. Nog, volgens mij staat dat nog wel ergens op de agenda. Nou, als dat gaat gebeuren, dan krijg je toch wel een heel ander economisch bestel. Je kan zeggen dat is een soort van revolutie waarvan ik niet weet of de gevolgen alleen maar positief zullen zijn. Want men ziet dus ook dat in tijden van crisis er verkeerde beslissingen worden genomen. Ja. En die Europacrisis had lang niet zo ver hoeven komen. Maar de politici hebben elke keer voor korte termijn oplossingen gekozen. En dat heeft de crisis in veel opzichten verergerd. Ja. Want Griekenland was eigenlijk maar een heel klein landje. En had makkelijk kunnen worden geïsoleerd. Dat had kunnen worden afgeschreven 2 jaar geleden. Maar nu is door allemaal herfinanciering en allemaal financiële trucs het veel groter geworden.
Ja. Toch even benieuwd hoe je dat dan voor je ziet. Mocht de SP aan de macht komen en banken genationaliseerd worden, wat je dan voor een toekomst ziet hier in Europa? Of hier in Nederland in elk geval?
Kijk, ik denk dat dit een existentiële crisis is voor het kapitalisme. We hebben het nu over Europa die weer zijn groei moet hervinden. Maar ja, als mensen niet meer willen consumeren, dat is een ander aspect wat we ook nog kunnen bediscussiëren. Het kapitaal wat wordt genereerd op basis van schuld, dat moet worden terugverdiend op basis ook weer van consumptie. Iemand moet geld gaan uitgeven. Nou ja. Daar stokt het ook al jaren mee in de westerse wereld. Er wordt gewoon in zekere zin te weinig geconsumeerd voor de groei die het systeem verwacht. Dat is met die hypotheek in Amerika het geval geweest. Ja. Die mensen die kregen een lening, een hypotheek in de hoop dat ze dan in hun huis zaten. En dan, ja, net zoals de Grieken. De Grieken kunnen die leningen gewoon niet terugbetalen. Er is te weinig economie.
Maar dat is ook die cultuur van de georganiseerde hebzucht, denk ik. En de vraag is of dat wenselijk is om op hetzelfde pad...
Nee. Dat is het ook dus niet.
Door te gaan.
Dat is het niet. Nee.
Ik bedoel, het is dus niet alleen maar de bankencrisis. Hè. We houden hier inmiddels toch wel een groot pleidooi om dat binnen het gedachtegoed van het kapitalisme allemaal op te lossen. Maar er zit een heel ander belangrijk aspect aan kapitalisme. Ja, ik word nu weer de oude provo. Kijk, uitbuiting. Daar gaan we bijvoorbeeld helemaal af bij. Toevallig las ik gisteren net een verhaaltje van die zeer korte verhalenschrijver Snijders. En die was een artikel aan het vertalen van een of andere figuur. Dat ging over de bloementeelt in Aalsmeer. Wij hebben een enorme wereldpositie met betrekking tot de handel in bloemen. Hoe er iedere dag vliegtuigen met rozen uit Kenia en Zimbabwe worden aangevoerd. En die schreef dan over de omstandigheden waaronder die rozen gekweekt worden voor een prijs van 3,5 euro. Terwijl hier worden ze verkocht voor 20 euro per kilo. Dan vraag je op een gegeven ogenblik om ellende. Dat kan ook niet langer.
Nee.
Dat is ook weer een aspect. Ik weet het echt niet. Ik ben klaar voor alles. Ik ben voorbereid op mooie dingen, op ellende. Laat maar komen.
Heb jij dat ook? Laat maar komen.
Ja, zeker. Hoewel, en daarom is het aardig om dit in een boeddhistische context te trekken. Want het is wel degelijk een bepaalde crisis aan de gang. Je ziet ook historisch, dan gebeuren er gewoon vervelende dingen. Dat wordt vaak een proces wat zich verergert. Want ik denk dat het nationaliseren van banken bijvoorbeeld niet echt het beste plan is. Ik begrijp het sentiment, maar ja, dan zal het vertrouwen zeker niet in de banksector terug gaan komen. Dat zijn symptomen van een systeem wat ineenzakt. En zeker dat soort stappen. Maar misschien moet dat gebeuren. Vanuit een veel groter plaatje. We zullen rekening houden met een grote hoeveelheid werkloosheid. In Spanje is 20% van de bevolking werkloos. Nou ja, als wij dat in Nederland krijgen, minder zon zeg maar en minder strand waar je kunt liggen, dat merk je echt wel hoor, op straat. Sociale onrust, dat kan je absoluut voelen. Als mensen echt in de bestaanszekerheid worden aangetast, dan komen alle negatieve emoties, alle klesha's zeg maar, van het boeddhisme, die gaan we zien in de samenleving. Ja. Dus dat is niet leuk. Maar aan de andere kant, crisis is een kans. Wij kunnen als mensen wel groeien in het aanvaarden van onzekerheid die er altijd al was. Want het was natuurlijk ook een droom waar we in hebben gezeten de afgelopen 40, 15 jaar. Het ging alleen maar goed, alleen maar groei. Nou ja, die is doorprikt, oké. Maar de werkelijkheid was altijd al onzeker. En we kunnen ons mentaal en spiritueel trainen om daarmee om te gaan. En dan hopelijk met z'n allen een nieuwe, betere samenleving bouwen. Want er zijn volgende generaties. Als je ziet wat alle crisissen die we hebben gehad, of het nou oorlogen waren of eerdere financiële, economische crisis, daar zijn we in zekere zin als mensheid weer, niet iedereen, maar een aantal mensen zijn er beter uitgekomen. Ja. Dan hebben we wat meer slimmere en verfijndere en verlichte systemen gebouwd. Daar moeten we nu ook weer mee aan de gang. Want er komen nog ontelbare generaties na ons.
Ik vind dat Sander, jij zit natuurlijk helemaal in het ook beroepsmatig in een bepaald jargon. Dat merk ik heel duidelijk. En dat kan ook niet anders dat je dus met de mensen met wie jij werkt,
dat die gestimuleerd worden om in de goede richting te gaan.
We bestrijden, denk ik, allemaal hier voor apathie en fatalisme. Hè? Want dat is wat er gebeurt ook. Hè? Mensen worden angstig en dan gaat de neocortex van onze hersenen, die shuts down. Hè? En dan gaan we allemaal een beetje hopen dat het beter wordt. Maar dat is niet genoeg. We moeten dus ons bewustzijn actief houden, onze hersens optimaal gebruiken.
En daar zit jij natuurlijk in een uitstekende groep mensen die jij benadert vanuit je beroep. Die moeten inderdaad, want daar kan inderdaad wat gebeuren.
Die moeten wakker blijven.
Ja,
maar goed, dat is ook een groot maatschappelijk proces. Dus ik was blij met Occupy, omdat dat een bepaald ongenoegen en een sense of urgency wordt zichtbaar. Want als die mensen met een tent voor jouw stoep zitten, ja, dan kan je niet meer je verschuilen achter de cijfertjes, zeg maar. Dan wordt het een menselijk, intermenselijk probleem. Ik denk dat die onvrede, die maatschappelijke onvrede, die mag wel geuit worden. Die moet ook geuit worden.
Ja, want als je het hebt over dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen, dan is Occupy is daar dan ook net zo goed deel van.
Ja, ik vind het. Ik vind dat helemaal. Ik heb wel gepraat met een aantal van de mensen die daar rondliepen. En ik heb daar op respect voor. Het zijn wel mensen die vaak niks te verliezen hadden. Dus ja, jongeren en die dan. Maar de intentie en de impuls die was absoluut positief. Van jongens, er klopt iets niet. En doe net alsof dat normaal is. En dat, ja. Maar er moeten dus ook mensen die wel in leidinggevende positie zitten, die wel een bepaalde machtsbasis hebben. Hè? Want het gaat ook om macht. Wie heeft de macht in deze samenleving tegenwoordig? En wie kan er wat aan doen? Nou, daar is een grote groep van mensen die macht niet aanwendt. Of niet durft aan te wenden. Of niet weet aan te wenden. En die spreken we hopelijk hiermee ook aan. Van, er is een toekomst. En die moet gecreëerd worden. Die komt niet uit het niets door te zeggen van, nou, we hopen maar dat dit allemaal vanzelf beter gaat worden. Wat een hele grote groep van mensen voelt of denkt, wordt het niet beter. Dat is historisch ook bewezen. Je ziet wat er gebeurde in de run-up van de Tweede Wereldoorlog. Er zijn momenten geweest dat we Hitler hadden kunnen stoppen. De Duitsers met name dan hadden kunnen doen. Maar toen werd er ook gezegd van, nou ja, een beetje lastig kijken als mijn baantje maar veilig is gesteld. En dat, die manier van denken, die creëert nog veel meer lijden dan dat we nu al hebben.
Als ik het goed begrijp, dan zijn jullie beide positief in de zin van dat jullie deze crisis vooral als een kans zien. En niet zozeer als het einde van de wereld, wat ook wel voorspeld wordt.
Nou, de menselijke potentie, de menselijke geest, dat leer je natuurlijk ook in boeddhisme, die is oneindig. Ons lichaam is beperkt, we worden ouder, we zullen sterven. Maar de bewustzijn is een oneindige stroom die over levens heen gaat. Maar zelfs binnen één leven zich enorm kan ontwikkelen. En de kwaliteit is vertrouwen en hoop en visie, die heeft iedereen in zich. Die moeten nu worden aangewend. En intelligentie, gewoon goed kunnen nadenken, goed kunnen luisteren. En als je dat ontwikkelt, die kwaliteit, dan wordt elke crisis makkelijker. Of het nou een milieu of een financiële crisis, dan wordt ook je relatiecrisis. En je eigen crisis met ouderdom of zo, wordt ook, kan je beter aan. En dat is iets wat, dat is een ander onderwerp. Maar als wij onze kinderen en onze jeugd, zeg maar, ook die kwaliteiten zouden trainen. Ja, dan zouden we minder in de war kunnen raken. Van, oh jee, de grote beurs gaat 2% omlaag. Jeetje, is wat erg. Nou ja, nee, innerlijk kan de beurs altijd omhoog gaan, zeg maar. Hè? De innerlijke beurs. Ja. Daar kan je op vertrouwen. En dat geeft mij hoop en tevredenheid. Zelfs als het donker wordt buiten.
Ik geloof dat alles wat er gebeurt, ieder probleem wat zich manifesteert, een kans biedt om het juiste inzicht te verwerven. En dat is ook, denk ik, heel fijn van de Boeddha weg, dat iedere gebeurtenis gebruikt kan worden om vanuit een ander perspectief dan het ego-perspectief op te kijken. En het is dus ook, zeg maar, een skillful means, dit, om eigenlijk tot een soort bevrijding te komen.
Ja.
Tot tevredenheid. Ja. Dat we dus, zeg maar, die ontevredenheid en die angst, die kunnen we ook hier in dit opzicht kunnen we weer gebruiken. Kijken van, dat we goed in onszelf kijken. En wat is dat nou eigenlijk precies? En dat we dan hopelijk tot het besef komen van, ja, het is weer de volgende illusie waar we ingetrapt zijn. En in dit geval geen droom, maar een nachtmerrie misschien. Maar dan kunnen we ook uit ontwaken, nachtmerries.
U hoorde een discussie tussen ex-bankier Sander Tiedeman en oud-activist Dirk Beemster onder leiding van Menno Bijleveld. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Die werd gepresenteerd door Marloes Lazaal, eindredactie Jacqueline Oskamp, techniek Boris Nieuwenhuizen, Rob Gerritsen en Klaas Pot. Als u een van onze uitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijk dan op boeddhistischeomroep.nl. Op ons forum kunt u op deze uitzending reageren of met andere luisteraars van gedachten wisselen. En ook kunt u ons vinden op Facebook onder Boeddhistische Omroep en op Twitter onder Bos RTV. Zometeen wordt de uitzending overgenomen door onze collega's van OOM. En dan gaat het over de oorsprong van het kwaad. Volgende week zaterdag zijn wij er weer met het tweede deel van Boeddha in de Bajes, waarin ex-gedetineerde Arjan zijn verhaal doet. Verder uitgebreid aandacht voor de Argentijnse schrijver Jorge Luis Borges. Zijn leraar Nico Tiedeman bespreekt zijn poëzie, die onlangs in een nieuwe vertaling verscheen. En schrijver Erik Menkveld verdiepte zich in de relatie tussen Borges en het boeddhisme. En dit alles zaterdagmiddag om 3:00 in Hemelsbreed op Radio 5. Graag tot dan.